bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik ga vandaag verder met de tekst waar ik vorige week mee begonnen ben en geëindigd ben. Efeziërs 4 vers 7. De eerste preek hebben we een context gegeven over Efeze. We hebben gezien dat wij een erfenis hebben. We hebben gezien dat we de Bijbel niet lezen in de context van ik primair, maar in de context van wij. En dat we samen een onderdeel zijn in de mozaïek, in het beeld, het plaatje wat God wil geven aan de wereld van wat de kerk is. Ik ben een tempel van de Heilige Geest, maar wij samen worden samengebouwd tot een woonplaats, een tempel waar Gods geest woont. En niemand van ons heeft het complete plaatje. We hebben allemaal elkaar nodig. Ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. En we hebben elkaar nodig om een expressie te zijn van wie God is. We hebben geleerd dat wanneer Efeze begint met een belofte, eindigt het met een gevecht. En dat is een gevecht wat we samen niet alleen kunnen vechten. Afgelopen week en de week daarvoor hebben we het gehad over het zijn van een divers geheel. En we hebben geleerd dat er moet een verschil zijn. Wie is daar blij om, iemand? Er is geen uniforme C3 Den Haag persoonlijkheid die we willen kweken in een soort van geheime facility ergens in de Binkhorst. Wij willen samen expressie geven aan wie God ons heeft gemaakt om te zijn. En we vieren de verschillen. Er is geen enkele nut in eenheid als er geen diversiteit is. Zie, dus we moeten divers zijn. We moeten onszelf zijn. Maar we hebben ook geleerd dat we niet zo uniek moeten zijn dat we nergens anders passen. Wie van jullie is daar blij om? Zie, en vandaag wil ik het met je hebben over Efeze 4 vers 7. Ik ga de tekst voorlezen, dan gaan we Deborah bedanken. En ik wil het vandaag hebben over het hebben van een underdog mentaliteit. Het hebben van een underdog mentaliteit. Efeze 4 vers 7, daar staat: aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. En dan komt er iets ingewikkelds. Vorige week heb ik je beloofd dat ik het zou uitleggen. Deze week gaat het eindelijk komen. En Paulus schrijft, daarom staat er, toen hij opsteeg, we hebben het over Jezus, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent het anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten en evangelieverkondigers, en een ander woord dus evangelisten, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk van zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Kunnen we samen onze ogen sluiten wellicht en kunnen we bidden. Laten we geloven dat God tot ons zal spreken. Vader God, Heer, ik dank u op dit moment in de naam van Jezus. Ik dank u voor de goedheid van God. Ik dank u dat uw woord reëel is, echt is. En ik dank u dat u in staat bent om maatwerk te verrichten vandaag in deze ruimte. God, ik weet niet iedere situatie waar mensen mee zitten. Ik weet blijkbaar niet eens wanneer mensen een rijbewijs hebben gehaald. Maar God, ik dank u in de naam van Jezus dat u ons kent. Heer, dat u ons bij naam kent. U weet wat we nodig hebben. U weet wat we nodig hebben. En ik vraag u, God, om mijn woorden en uw woord te gebruiken. Om uw woord levend te maken in onze harten. Om profetisch in ons leven te spreken. In dit seizoen van ons leven. Heer, ik dank u voor bevestigende woorden van uw geest. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Bedankt, Bouw. Of Deborah. Wie van jullie noemt Deborah Bouw? En wie van jullie noemt Bouw Deborah? Ik vraag me af of er, als ik een onderzoek zou doen, hoeveel mensen eerder zouden stemmen voor de underdog, of eerder een support zouden geven, of eerder zouden gaan voor de underdog dan voor de favoriet. Wie zou er allereerst, wie zou er meestal voor de underdog? Als in een wedstrijd of een zangcontent, oké. Wie van jullie is eerder voor de favoriet? Iemand? Oké, dit is geen duidelijke steekproef, want er waren te weinig sponsors. Maar ik denk dat over het algemeen genomen we de neiging hebben om meer sympathie te hebben, meer gevoelens te hebben, meer support te geven aan de underdog, tenzij wij een keiharde fan zijn van de favoriet. En ik denk dat dat een mooi idee is, maar als ik zou vragen wie geniet ervan om de underdog te zijn, kan ik handen zien? Wie van jullie geniet er altijd als je de underdog bent, als je de onverwachte winnaar bent? Ik bedoel, ik denk niet dat we daarvan genieten. Dus op een of andere manier hebben we een sympathie voor de underdog, maar we hebben een soort van afkeer om de underdog te zijn. En ik wil het vandaag met je hebben over de kerk. En hoe we, denk ik, heel erg vaak de kerk zien met een mentaliteit van de kerk is een underdog positie. Nou, ik wil kort, voordat ik het woord 2000 keer ga benoemen, een definitie geven van het woord underdog. Ik heb het opgezocht en het is niet een uitputtende definitie, maar een underdog is een persoon of groep die geen kans lijkt te maken om te winnen. Een andere definitie die ik vond is, of 6 definities. De underdog is degene die altijd verliest. Wie van jullie heeft zich wel eens een underdog gevoeld, iemand? Daar hoef je niet op te reageren. De underdog is niet favoriet. De underdog is de onderliggende partij. De underdog is de verliezer. Of de underdog is de vermoedelijke verliezer. En de laatste definitie is de zwakkere. Nou, ik weet niet wat voor context je bent opgegroeid, maar ik ben opgegroeid in een context van een kerk waar ik denk dat wij onszelf zagen en ons geloof zagen als een soort van underdog gevoel. En dat was niet heel erg, lag niet heel erg op de voorgrond. Het was niet zo van, oh ja, dit is wat we besluiten om te geloven. En dit is belangrijk om te noemen. Ik denk dat heel erg vaak dingen die wij geloven niet zozeer een beslissing zijn van, hey, dit is waarheid en dit hebben we uitgezocht en dit is wat het woord van God zegt, dus dit is wat we geloven. Ik denk dat heel erg vaak wat we geloven is een conclusie, is een soort van optelsom van onze ervaringen, onze opvoeding, misschien onze teleurstellingen. En uiteindelijk halen we daaruit wat we geloven. En ik denk dat het belangrijk is om onszelf te disciplineren, om te zeggen, ik ben eerlijk over het feit dat er een confrontatie is tussen het woord van God en wat ik geloof. En ik wil wat ik geloof aanpassen aan wat het woord van God zegt. Daar is iemand enthousiast over. Dus het geldt niet alleen maar voor als je niet gelovig bent, maar als je vandaag hier zit en je bent een gelovige, je ziet jezelf als een volgeling van Jezus, laat ik je dit zeggen in ons mozaïek, in onze veelkleurigheid van het zijn van de kerk, zul je merken dat er andere mensen zijn die een ander beeld hebben van God dan jij. En het is belangrijk om niet in eerste instantie met de vinger te wijzen en zeggen, deze persoon is anders dan mij. Maar het is belangrijk om te kijken, om jezelf de vraag te stellen, is er iets wat ik kan leren van iemand anders? En als het gaat om deze mentaliteit, denk ik dat het heel erg vaak een samenklontering is van wat we hebben meegemaakt. En in onze kerk zou je zeggen, wij huurden gebouwen waar niemand anders in wilde zitten. Ik kon zien dat er een bepaald underdog gevoel was, omdat we waren constant bezig om onszelf te beschermen tegen de buitenwereld. Als we het hadden over heiligheid, dan hadden we het over de heiligheid in termen van, we moeten onze jeugd beschermen tegen de krachtige, belangrijke invloeden van de buitenwereld. Als we het hadden over, we hadden het niet over financiën, want financiën waren niet belangrijk, want hey, weet je wel, je hebt geen financiën als de underdog. We hadden het niet over investeren of over plannen maken voor de toekomst, we waren afhankelijk van God en we identificeerden ons meer met het volk van God, wat in de wildernis was, dan het volk van God wat in het beloofde land was. Is het niet opvallend dat meer mensen, meer gelovigen in Nederland praten over de wildernis dan over het beloofde land? Hoeveel mensen ben je tegengekomen de laatste tijd die zeggen, oh man, ik voel me gewoon alsof ik in het beloofde land zit. Dit is gewoon een seizoen voor mij van het beloofde land. Nee, maar eigenlijk kom ik het niet vaak meer tegen, want in onze kerk hebben we dat er een klein beetje uitgewerkt. Maar ik kwam vroeger zo vaak mensen tegen die zeggen, oh man, ik zit in een wildernisperiode, in een wildernis. Man, je komt nooit mensen tegen die zeggen, ik zit in een Egypte, in een slavernijperiode. Nooit mensen tegen die zeggen, ik zit in een beloofde landperiode, dat is overvloeiend, maar altijd een wildernisperiode. Maar God heeft voor ons bestemd om niet een underdog te zijn. Nou, het complexe is dat, dat God heel erg vaak de underdog gebruikt om overwinning te behalen. Dus toen God Gideon ontmoette, en we gaan het zo te hebben over Efeze, maar toen God Gideon ontmoette, verschuilde Gideon zich voor de vijanden die een land constant beroofden. En een engel ontmoette hem. En de engel zei tegen Gideon in Richteren hoofdstuk 6, geloof ik, geloof je met mij? Als het niet in 6 staat, dan maken we het gewoon Richteren 6. Maar hij zei, God is met je, machtige strijder. En Gideon was zich aan het verschuilen. Er was niets in Gideon wat leek op een machtige strijder. Maar God wist dat Gideon het nodig had om zichzelf te zien als een machtige held, als een machtige strijder, voordat hij in staat was om grote dingen te doen voor God. En dus God gebruikt de underdog, maar God wil niet dat wij de mentaliteit hebben van een underdog positie. Want wanneer God de underdog ondersteunt, wordt de underdog de favoriet. Ik weet niet of je het weet, maar in ieder van ons die gelooft in Jezus, en als je vandaag een keuze maakt om te geloven in Jezus, dan geldt het voor jou. En ieder van ons die ons geloof vestigt op Jezus, is Gods persoonlijke favoriet. Dus God gebruikt underdogs, maar het is belangrijk dat underdogs niet leven met een underdog mentaliteit. Zie je het probleem wanneer je jezelf ziet als een verliezer of als een vermoedelijke verliezer of als een zwakkere, is dat je de neiging hebt om risico's te vermijden. Wanneer je jezelf ziet als een verliezer, dan neem je waarschijnlijk minder initiatief. Wanneer je jezelf ziet als een verliezer, dan zie je sneller moeilijkheden dan mogelijkheden. Wanneer je jezelf ziet als een verliezer, ben je meer afwachtend en ben je meer defensief. Zie, wanneer we ons jeugdwerk, en we zijn bezig om plan te maken voor ons jeugdwerk. Wie van jullie houdt van onze jeugd en van de jeugd van Den Haag? Wanneer we ons jeugdwerk zien als een defensief mechanisme om onze kinderen te beschermen van de boze grote buitenwereld, dan positioneren we onze jeugd als een potentiële of een kansrijke verliezer. Een persoon die veel kans maakt om te verliezen. Maar als we zeggen tegen onze jeugd, hey, je bent het hoofd en niet de staart. God is met je machtige held. Alles wat je doet zal lukken. Mediteer op het woord van God en in ieder seizoen van je leven zal je voorspoedig zijn. Wanneer er haters zijn, zul je merken dat God meer van je houdt dan je haters ooit van je zullen heden. En als we onze jeugd positioneren als helden, als we hun niet bang maken voor de invloeden van de wereld, maar als we tegen hen zeggen, man, weet je wel, de God die in jou is groter dan hij die in de wereld is, dan zullen we merken dat we een impact zullen hebben op de wereld. Want God gebruikt de underdog, maar hij gebruikt niet, wanneer we onszelf zien als een verliezer, dan beperken we wat God kan doen door ons leven heen. Alright. Nou, het Oude Testament versus het Nieuwe Testament lijkt soms als een tegenstelling. En ik denk dat er iets verloren is gegaan in de vertaalslag naar het Oude Testament, wat betekent een oud verbond. En hier ga ik het over hebben tijdens onze City College gelaten 4 weken serie. En wanneer we het hebben over het Nieuwe Testament, dan vergeten we soms dat het Nieuwe Testament, het Nieuwe verbond is een ander woord voor testament, een voortgang is en een verbetering is van het Oude Testament, het verbond wat God had gemaakt met Abraham. En zie, ik denk dat overal in de wereld waar Joden, het Joodse volk zich verspreidt, zijn ze succesvol. Overal waar je Joden ziet ondernemen, zie je dat er een bepaalde mate van succes is. En het is heel erg apart. En dat is een van de redenen waarom er zoveel strijd is geweest tegen het Joodse volk. Want het Joodse volk kun je gewoon niet kapot maken, lijkt het wel. En er zijn, ik las over de 7-daagse oorlog, wat 50 jaar geleden is geweest. Waar de 3 landen tegelijkertijd Israël aanvallen. Of 6, is dat 6-daagse? 7-dag rust God natuurlijk. Dus het was in 6 dagen. Maar 50 jaar geleden, en het lijkt wel alsof wanneer alle vijanden hun aanvallen, dat ze hun vijanden verslaan. En zie, er is iets in het Joodse denken, wat op een bepaalde manier, en nou, al is dat misschien niet eens de main cultuur in Israël, maar er is iets in het Joodse denken dat zegt, God is met mij. Zie, al zien mensen mij als de underdog, hij die met mij is meer dan hij die in de wereld is. En we moeten realiseren dat God met ons is, zoals God is met het volk van Israël. Right? Oké, dus wat ik wil zeggen is, mijn eerste punt vandaag is, de kerk, want we hebben het over muziek, we hebben het over de expressie die we samen vormen. De kerk, luister hiernaar, is hoog begaafd. De kerk is hoogbegaafd. Wie van jullie is er blij mee, iemand? De kerk is hoogbegaafd. Zie, ik vind het zo fascinerend dat met name Amerikaanse oldschool christenen heel erg vaak een bepaalde natuurlijke wantrouwen hebben ten opzichte van mensen met talenten. Heb je wel eens oude country songs of zoiets gehoord over mensen die hun ziel verkopen aan de duivel en daardoor een talent verkrijgen of iets dergelijks? Dat idee van dat we dat zeg maar, als we talentvol zijn, dat we op de een of andere manier een compromis hebben gemaakt, onze ziel aan de duivel hebben verkocht, maar we wantrouwen, of de oldschool christelijke mindset, wantrouwt het wanneer christelijke leiders talentvol zijn. Is het niet fascinerend? Als er iets succesvol is, hebben vaak christenen de neiging om te zeggen, dat klopt hier eens niet. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar iets is er niet helemaal in de haak, want dit is veel te succesvol. Dit werkt. Wat is er mis? Wat is het mechanisme? En dit was een beetje de mindset waar ik mee ben opgegroeid. Als iets goed geproduceerd was, dan is het show. Kan ik je zeggen, iets kan goed gepresenteerd worden en toen nog steeds oprecht zijn. Het enige verschil is dat er tijd is genomen om iets goed door te denken en iets goed voor te bereiden. Dat wil niet zeggen dat mensen bezig zijn met uiterlijkheden. Dat wil alleen zeggen dat we snappen dat er een mechanisme is. Dat we snappen dat God kijkt naar het hart, maar mensen zien de rest. En dus ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, de kerk is hoog begaafd. Nou, laten we teruggaan naar de tekst, Efeze 4, vers 8. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee, schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald, is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Nou, het is een beetje een complexe tekst, maar deze tekst is een referentie naar Psalm 68. En dit psalm was een psalm waar David de ark van God terugbracht naar Jeruzalem. En die tent waar Michiel het zo eloquent over had tijdens onze offertoespraak, werd gebouwd om een huis te maken voor de aanwezigheid van God. En deze psalm was een psalm wat een redelijk militante psalm was. Een aantal versen, ik heb ze volgens mij niet voor je op het scherm, maar van het psalm, daar staat bijvoorbeeld, God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen, zijn haters vluchten als hij verschijnt, hij verdrijft ze zoals de wind de rook verdrijft, zoals was smelt bij het vuur. De laatste versen van het psalm zeggen, erken Gods macht, zijn majesteit heerst over Israël, zijn macht reikt uit tot boven de wolken. Onzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. De God van Israël, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk, geprezen zij God. Zie, dit is een militante psalm, en wat David hier, of wat Paulus hier doet, is hij citeert door te zeggen, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. Dat was een citaat in het denken, of wat een citaat wat refereerde naar Psalm 68, dit enorme militante psalm. En ik denk dat het misschien tijd is voor ons om te realiseren dat Jezus Christus kwam als een dienaar, maar hij kwam ook om een koninkrijk te bouwen en om zijn regering te vestigen. En hij kwam niet om coalities te zoeken. Hij kwam niet om te formeren, om te kijken wie het met hem eens zou zijn. Hij zei, toen hij begon te spreken, zei hij, het koninkrijk van God is nabij. Zijn verklaring was, dit is de tijd dat ik mijn koninkrijk ga bouwen. En het vervelende was, het koninkrijk was compleet anders dan dat mensen dachten dat hij het zou brengen. Mensen dachten dat hij kwam om Israël te bevrijden van het Romeinse leger, maar hij kwam om een geestelijk koninkrijk te vestigen, wat een impact zou hebben over de geschiedenis van de wereld. Zie, het Romeinse leger hebben we lang geen problemen meer gehad met het Romeinse leger. Maar op dit moment, de overheden en de machten die Jezus aanpakte op dit moment, zijn nog steeds van invloed. En Jezus zei, ik ben gekomen om te overwinnen. Zie, hij die opsteeg, of hij die is dezelfde als hij die neerdaalde. En hij schonk, hij voerde gevangenen mee en hij schonk gaven aan de mensen. Kan ik een moment nemen om te zeggen dat ik denk dat het tijd is om te geloven in de begaafdheid van God. Zie, ik denk dat we meer geloof hebben in de gaven van de maatschappij, in de meerwaarde van NGO's en stichtingen en organisaties. Ik denk dat we geneigd zijn om meer te geven aan projecten als Giro 555, waar we zeggen dit is een belangrijk project en de mensen hier gaan helpen. En als het gaat om de kerk, als het gaat om het huis van God, hebben we soms een underdog mentaliteit waarin we zeggen, weet je wat, ik geef een beetje, ik geef net genoeg, ik doe iets, ik draag iets bij, maar we willen niet te ver gaan, want we hebben het over het huis van God. En ik zou willen zeggen, wanneer we het hebben over het huis van God, hebben we het over het context waarin Jezus zei, man, hij nam gevangenen mee en hij gaf gaven aan de mensen. En de gaven die hij gaf aan mensen waren de leiderschapsgaven binnen het huis van God, waren de bedieningsgaven binnen het huis van God. Dit is een gave aan de mensheid. En ik wil tegen je zeggen vandaag, de kerk is hoogbegaafd. We hoeven niet wantrouwend te zijn tegenover talent. En ik denk dat het misschien, ik spreek hier voor eigen parochie, dat snap ik wel, want we hebben zoveel talent in deze kerk, je zou hier niet zijn als je niet gelooft in talent. Maar man, er zijn talenten in jouw leven. Er zijn gaven en talenten in jouw wereld. En het is belangrijk om te realiseren dat God ons goede dingen geeft. Dat hij kwam met overwinning. Dat hij kwam om gevangenen, onze vijanden gevangen te nemen. En wat er staat letterlijk is dat God, Jezus, in de vorm van Jezus, daalde tot ons niveau. Maar hij kwam niet naar ons niveau om ons te laten waar we zijn. Ik weet niet of je het beseft, maar het is zo mooi om te zien en om te realiseren dat Jezus is gekomen tot ons niveau. Dat hij kwam en 3 jaar lang verhalen vertelde op ons level die wij konden begrijpen. Dat hij kwam als mens, dat hij zich vernederde als mens om problemen op ons level op te lossen. Maar dat is de reden. Hij kwam hier om onze vijanden te verslaan. In de vorm van de mensheid, maar vervolgens om ons te overstijgen en om ons mee te nemen naar zijn niveau. Zie, God kwam naar ons niveau, hij oversteeg ons niveau als mens zijnde en steeg weer op als een soort van de eerstgeborene om ons mee te nemen naar zijn niveau. En dan staat er, hij steeg op en hij gaf gaven aan de mensen. De kerk is niet een plek voor klikjes en voor alle dingen die we niet waardevol vinden in ons leven. De kerk is niet de sluitpost van ons leven. Het huis van God is niet een restant wat overblijft. Het huis van God is een prioriteit. Jezus kwam, overwon vijanden en gaf gaven aan mensen. Een van onze teksten die wij als kerk enorm fanatiek behandelen en heel erg vaak citeren is Jesaja hoofdstuk 60, wat een beeld is voor de toekomst van het huis van God. Ook een beeld is voor de toekomst van Israël, maar ook een beeld is voor de toekomst van het volk van God. En wij zijn een deel van het volk van God. En in Jesaja 60 vers 1 staat, sta op en schitter, je licht is gekomen, over jullie schijnt de heerlijkheid van de Heer. Luister hier naar, duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Wie kan zich enigszins identificeren met die analyse van de wereld? Dat er een duisternis is over de wereld en een diepe duisternis over de mensen. Je hoeft niet lang het nieuws aan te zetten om te realiseren dat er dingen niet helemaal op orde zijn in onze maatschappij. Maar over jullie schijnt de Heer, zijn heerlijkheid is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht en koningen door de glans van jouw schijnsel. De heerlijkheid van God, de glorie van God is niet iets geestelijks. Weet je wat het interessante is? Potifar, de baas van Jozef, Jozef die een slaaf was, herkende dat God met hem was. Weet je waarom? Alles wat hij deed, was succesvol. Hij zei, als ik jou iets iets van mij in jouw beheer geef, dan zie ik dat het goed gaat. Ik zie dat God met je is. Over David, vanaf het moment dat hij gezalfd werd als koning, werd er gezegd, God is met hem. En het was iets apart, want je zou kunnen zeggen dat is iets mystieks. Misschien was er een soort van roze aura over David heen, waardoor mensen zeiden, ik ervaar dat God met jou is. Maar het aparte is mensen zeiden, David verslaat, of Saul, de huidige koning, verslaat zijn 1000, maar David verslaat zijn 10.000. Dus ze zagen dat wanneer iedereen wegweek van het bevechten van Goliath, versloeg deze jonge Goliath. En ze zagen, God is met hem, want de dingen die hij doet, die zijn succesvol. Zie, en mensen waren geneigd om hem te zien als de underdog, maar David zag zichzelf als, wie is deze onbesneden Filistijn? God is met mij. Waarom zou Goliath het leger van God zo proberen te intimideren? Zie, het hele volk waar ik vorige week mee eindigde, het hele volk was geïntimideerd. Maar David zei, wie is deze onbesneden Filistijn? Weet je wat dat letterlijk betekent? Deze Filistijn heeft geen verbond met God. Maar wij hebben een afspraak met God. Gods heerlijkheid is met ons. Zijn heerlijkheid zal over ons zichtbaar zijn. Duisternis bedekt de aarde. Donkerte de naties. Maar God is met ons. En mensen zullen komen om te zien wat de kerk te bieden heeft. Er zal een tijd komen En God is bezig en zal de kerk positioneren als een plek waar mensen naartoe gaan voor advies. Waar mensen naartoe gaan om antwoord te vinden op hun depressies. Waar mensen naartoe gaan om antwoord te vinden voor hun ziektes. Waar mensen naartoe gaan wanneer ze terminaal ziek zijn. Waar mensen naartoe gaan wanneer ze geen antwoorden meer hebben. En wij zullen een licht zijn. En we zullen niet oordelen, we zullen niet zeggen, kijk, het is dankzij jou, jullie zonde en jullie problemen en dit is wat er mis is met de wereld. Wij zullen het zien als een gelegenheid om te zeggen, kom iedereen die vermoeid en belast zijn, want Jezus Christus zal je rust geven. Dit is de heerlijkheid van God. Maar de kerk is hoogbegaafd. De kerk is hoogbegaafd. En zie, dat woord sta op heeft te maken met onze houding, met onze positionering. Het heeft te maken met het feit dat we niet kunnen blijven slapen, want ons licht is gekomen. Zie, we leven in een zomertijd waar het vroeg licht wordt. En wanneer het licht wordt, is het moeilijker om in bed te blijven liggen. En ik zou je zeggen dat het licht schijnt over ons leven, maar het is aan ons om op te staan, om een reflectie te zijn van wie God is. En het is niet alleen maar aan jou of aan jou of aan jou. Het is aan ons samen om als één kerk op te staan en te zeggen, wij durven om gezien te worden. Wij delen wat God aan het doen is. We delen het met onze vrienden. We delen het op Facebook. We delen het op Instagram. We delen het in onze gesprekken. Wij spreken over de dingen die God doet. Die God doet. Wij durven om als kerk zichtbaar te zijn. Is iemand die enthousiast over? Iemand? All right. In Johannes 15, vers 8, zei Jezus, de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Zie, Jezus zegt, de discipelen en de volgelingen van Jezus verheerlijken God door vruchtbaar te zijn. God geeft ons gaven en talenten. En het is belangrijk en essentieel dat wij ons denken veranderen en gaan zien dat wij het hoofd zijn en niet de staart. Om te zien dat God met ons is. Dat we gezegend zijn overal waar we gaan. Dat God een verbond met ons heeft gesloten. Wat onverbreekbaar is. Dat hij zijn reputatie heeft gekoppeld aan de reputatie van zijn kerk. En het gaat niet om het bouwen van onze bediening of ons werk of onze roeping. Het gaat erom dat we Jezus verheerlijken door als kerk vruchtbaar te zijn. Het gaat erom dat God zichtbaar wordt in deze stad. Dat God een permanente woonplaats krijgt hier in deze stad. All right? Okay. Dus ik wil je uitdagen ten eerste om je talenten in jezelf te herkennen. En wij zijn een kerk die proberen om talenten te vieren en talenten te helpen ontwikkelen. Maar uiteindelijk ben jij een rentmeester van jouw leven. Dus herken wat je hebt. Zie jezelf als hoogbegaafd. Begin uit te spreken wat je hebt. Begin te mediteren op datgene wat God je heeft gegeven. Begin de beloftes van God te pakken en begin uit te spreken, dit is voor mij. Ik herken mezelf hierin. Begin teksten als Richteren 6 te pakken en te zeggen, ik ben een machtige held. Al voel ik me niet zo, ik blijf het zeggen. Ik blijf het uitspreken totdat ik mij identificeer met een machtige held. Als je een ondernemer bent, spreek uit dat God met je is wanneer je gaat naar afspraken. Wanneer je bezig bent om een bedrijf of een afdeling te managen. Als je bezig bent in de zorg of in het onderwijs, spreek uit dat God je wijsheid geeft. Dat God met je mee zou gaan. Dat zijn vijanden verslagen zijn en dat hij gaven heeft gegeven in ons persoonlijk leven. En ik weet dat deze gaven gaan over de bediening waar ik het zo meteen over ga hebben. Maar meer, God heeft ons gaven gegeven. Jezus zei in Johannes hoofdstuk, nog wat. 16, vers 7. Hij zei, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, en hij had het over dat hij op zou stijgen. Hij zei, als ik niet ga, dan zal de pleitbezorger, jullie advocaat, jullie de helper, de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Zie, dit is een referentie die we zien in Efeze hoofdstuk 4. Dat Jezus naar ons niveau is gekomen, hij is opgestegen en hij gaf gaven aan de mensen, waaronder de gaven van de Heilige Geest. Realiseer je wat je hebt in een gemeenschap met de Heilige Geest. Ik sprak deze week met iemand die zei, ik ben zo alleen. Ik zei, ik ben niet alleen. En hij snapte niet wat ik bedoelde. Maar wat ik probeer te zeggen is, je bent niet alleen, want God is altijd met je. God zal je nooit alleen laten. God is voor je. Hij is met je. Hij is er om je te bemoedigen wanneer je geen moed meer hebt. Hij is er om je advies te geven als je niet weet wat je moet doen. Hij is er om je geloof te geven als je zelf geen geloof hebt om door te gaan. Maar laten we beginnen te zien. Laten we beginnen te erkennen dat wij zoveel gaven en zoveel talenten hebben in de Heilige Geest. Geloof dat Hij die met je is, meer is dan Hij die in de wereld is. Mijn tweede punt is wij laten onze creativiteit niet achter bij de deuren van de kerk. Wij laten onze creativiteit en vul je eigen gaven talenten in. Wij laten onze administratieve talenten, wij laten onze analytisch denkvermogen, wij laten onze gemoedelijke persoonlijkheid, wat het ook is. Ons administratieve talent, onze skills, niet achter bij de deuren van de kerk. Zie, ik geloof dat we het potentieel hebben als kerk om talenten te zien opstaan die een impact zullen hebben in de maatschappij. Ik geloof dat we als kerk een positie en een kans gegeven zijn en dat er een venster geopend is voor ons om uit te stappen in nieuwe gebieden, om uit te blinken en zichtbaar te zijn. En ik wil je als kerk toestemming geven, wees zichtbaar en blink uit door niet alleen maar door de dingen die je doet als kerk, maar door de dingen die we doen in ons persoonlijke leven. En ik geloof op het gebied van creativiteit, onderwijs, ondernemerschap, politiek, kerkelijk leiderschap, communicatie. Mensen zullen zien opstaan die God begaafd heeft om een impact te hebben in deze maatschappij. Zie, we gaan de wereld niet alleen maar veranderen door op straat te gaan en met mensen te bidden. Het is een heel goed streven en ik ben er niet op tegen, right? Ik ben er niet op tegen. Maar het is niet mijn strategie om deze stad op zijn kop te zetten. Ik geloof dat God ons gaat helpen om plekken te infiltreren die invloedrijk zijn. Ik geloof dat er mensen tot bekering zullen komen in onze kerk die posities van invloed bekleden. En ik geloof dat God in ieder van ons gaat helpen om onze talenten uit te werken, om te kunnen uitblinken op een bepaald gebied van ons leven. En je hoeft niet rijk te zijn, je hoeft geen onderneming te hebben, je hoeft niets te doen wat niet bij je past, maar er is iets wat jij hebt, wat jij kan doen zoals niemand anders het kan doen. En als jij niet jouw onderdeel van het mozaïek vult, zal er een groot gapend gat zijn en zullen mensen afvragen, wat is het hele, ik kan het hele plaatje niet zien, want er zijn hier, ik zie twee lichtgevende ledbuizen, maar ik mis er nog zeven. Alright? Dus ik denk dat het belangrijk is om te zien, als we hier een patroon in zouden maken, je zou geen enkel patroon kunnen herkennen als er een aantal ledbuizen niet aan zouden staan. Dus geef jezelf toestemming om aan te gaan. Geef jezelf toestemming om wakker te worden, om te zeggen, ik ga mezelf positioneren, niet in mijn eentje, maar samen met anderen als een onderdeel van het mozaïek, de expressie van God op aarde. Right? En zie, wanneer we het hebben over een kerk zonder muren, denken we heel erg vaak, wat we hier hebben, kunnen we ook doen buiten de kerk. Right? Dus als we hier bidden voor de zieken, dan kunnen we dat buiten de kerk doen. Helemaal waar. Helemaal waar. Als we hier enthousiast kunnen zijn over God, kunnen we het ook doen buiten de kerk. True, compleet waar. Als we hier liefdevol kunnen zijn, dan kunnen we het ook zijn buiten de kerk. Maar laten we ook dit zeggen, is wat we buiten de kerk leren en ontwikkelen, kunnen we ook gebruiken binnen de kerk. Zie, en ik denk soms dat we de kerk binnenkomen. Afgelopen connectgroep ontdekte ik dat met een paar van onze ondernemers. Dat we soms denken, dit zijn mijn gaven van talenten, maar we komen in de kerk en we zetten alles uit. En ik zou het zo mooi vinden als wij onze persoonlijke skills, onze talenten, onze inzichten binnen de context van eenheid kunnen gebruiken om samen een doel na te streven. En dat we vanuit onze diversiteit iets kunnen toevoegen. Heb je talenten? Geweldig. Laten we zijn als reservisten in het leger. Ik hoop op één of twee amens van mensen. Maar weet je, reservisten in het leger die leven in de maatschappij en gebruiken hun opleiding, gebruiken hun werk, gebruiken hun werkervaring, gebruiken hun netwerk om wanneer het leger op missie is, om op vrijwillige basis, die krijgen ze niet voor betaald, of misschien krijgen ze een vergoeding, help me even Leontien, waarschijnlijk is er iets wat er gebeurt, maar wanneer het nodig is, zijn ze daar en voegen ze iets toe vanuit hun skills en hun talenten. En ik denk dat we soms iets te vaak een focus hebben gelegd in de geschiedenis van de kerk op het hele idee van het zijn van een fulltime bediening. En dat betekent dat we voor de kerk werken en betaald krijgen door de kerk. En dat er, wanneer we gepassioneerd zijn over God. En ik ken zoveel jonge christenen die zeggen, ik ben nergens anders gepassioneerd over dan alleen God. En als ik vraag wat ze willen doen, dan zeggen ze, ja, ik wil iets doen voor God. En het probleem is dat er een scheiding plaatsvindt tussen wat we doen voor God en wat we doen over het leven. Want ik vraag me af, hey, als je een goede vader bent, doe je dat dan niet voor God? Als je je werk goed doet, doe je dat dan niet voor God? Als je een gelegenheid hebt om een getuige te zijn op je werk, met je opdrachtgevers, is dat dan niet iets wat je doet voor God? Is je passie voor God alleen maar voor dingen die we binnen de kerk doen? Want ik denk persoonlijk dat het geen passie is voor God. Ik denk dat het een incorrecte manier is van denken, omdat ik geloof dat de meeste mensen in het huis van God geroepen zijn om een impact te hebben op deze wereld. En dat is waar ik met je over wil eindigen vandaag. Ik denk dat het essentieel is om over na te denken. Zie, een van de redenen waarom ik zo gepassioneerd ben over mijn ondernemerschap is omdat ik geloof, omdat ik merk dat God mij bepaalde ervaringen geeft die op redelijke mate uniek zijn voor iemand die doet wat ik doe binnen de kerk. En datgene wat ik doe als ondernemer, datgene wat ik doe als pastor, mij redelijk uniek maakt als ondernemer. En er zijn dingen die ik leer binnen mijn bedrijf die ik kan toevoegen binnen de kerk. Ik geloof ook dat ik mensen kan bereiken, dat ik met mensen een gesprek kan hebben, waar ik anders niet mee in gesprek zou kunnen komen vanwege mijn ondernemerschap. En de reden waarom ik dat allemaal zeg, is niet zozeer om mijzelf op te bouwen in mijn geloof over mezelf, maar wat ik zou willen zeggen is, wat we doen in ons leven, doen we voor God. De Bijbel zegt, alles wat je doet, doe alles wat je doet, Colossenzen 3 vers 17 of vers 16 en 17. Doe alles wat je doet in de naam van Jezus. Dus wanneer we alles wat we doen in de naam van Jezus doen, dan is hetgene wat je doet op je werk essentieel. Is hetgene wat je maandag doet is van groot belang. Is hetgene wat je dinsdag doet zo belangrijk. Is wanneer je zorgt voor je kinderen is van essentieel belang. Want we zijn bezig om een integratie te zien tussen alle dingen in ons leven. De kerk is niet een subcultuur. De kerk behoort geen subcultuur te zijn. De kerk is iets wat midden in de cultuur zou moeten zijn. Jezus zei, het koninkrijk van God is als gist wat in een stuk brood zit. En op een gegeven moment, het hele brood wordt beïnvloed door de gist die erin zit. Zie, als je gist apart legt en laat het in een plastic zakje zitten, ik heb hier niet enorm veel verstand van, dus help me even. Maar als je het apart legt, zal het geen impact hebben op een stuk deeg. Maar als je het mengt, en als je het kneedt, en als je het opschudt, en als je het duwt, en als je het trekt, en als het wat in beweging komt. Zie, laat me dit zeggen. Ik geloof dat God zegt dat de reden waarom je een druk ervaart in je leven, is omdat je een impact begint te hebben op je werkplek. Of dat je een impact begint te hebben in je gezin. Maar er is geen impact als er geen druk is. Wauw. Alright. Dus we moeten durven. Dit is denk ik de kern van de boodschap. We moeten durven om onszelf te mengen. We moeten het lef hebben om onze jongeren zich te laten mengen in de maatschappij. En het geloof hebben dat wat God in hen begonnen is, dat God het zal afmaken. We moeten de durf hebben om uit te stappen en te zeggen, ik geloof dat wat God mij gegeven heeft, dat als ik mijn voet erop zet, en God heeft het mij beloofd, dat God mij een invloed zou geven. Zie, er zijn hier mensen die zichzelf zien als veel te klein en verslagen. Maar ik wil tegen je zeggen, God noemt jou een machtige held en een machtige strijder. En het is belangrijk om jezelf te zien als de persoon die een impact heeft. De reden waarom ik dit allemaal wil zeggen is, mijn laatste punt. En dat is, ons leiderschap is pas effectief wanneer wij in staat zijn het werk van God te doen. Ik hoop dat op een dag er geschreven wordt over deze kerk. Dat mensen dan zeggen, man, wat er hier gebeurt is in Den Haag, is uniek. Of misschien niet uniek, maar het is bijzonder. En God heeft iets gedaan wat de geschiedenis van Den Haag veranderde. Ik weet dat het wellicht onrealistisch is, maar ik hoop gewoon dat er op een dag iets zal gebeuren door deze kerk heen, waardoor we zullen zien dat hetgeen dat we hebben gebouwd van dag tot dag en van week tot week een impact heeft gehad op ons land. Ik weet niet of je met me mee wil geloven, maar ik wil dat geloven. Maar ik hoop ook dat mensen nooit zullen schrijven over Pastor Lucas en Nicola en Hilke en Deborah, die een impact hadden op Den Haag. Maar ik hoop dat wij samen gezien zullen worden als een beweging van God die een impact heeft in onze families en in onze wereld en op ons werk en op onze scholen en in de ambtenarij en in de overheidssector en wat het ook is wat je doet. dat we het samen zijn. Zie, de kerk is pas effectief wanneer ieder onderdeel van de kerk begint om actief te worden. Efeziërs 4, vers 11 tot en met 12. En hij is het, Jezus, die apostelen heeft aangesteld en profeten en evangelisten en herders en leraren. That's great, right? God heeft ons gaven gegeven. En die gaven zijn leiderschaps, niet allemaal leiderschapsposities, maar posities, bedieningen binnen het huis van God. Maar ik denk dat we hier soms naar kijken. Je ziet het soms in de kerkcultuur. Ik denk dat we hier soms naar kijken en dat er een focus is op de apostelen, de herders, de evangelisten, de leraren en de pastors. En dat we luisteren naar boodschappen en dan zeggen, oh man, pastor, whoever. Zo geweldig. Ik luister naar de podcast van pastor zo en zo. En oh man. Weet je wel. En ik hoor het in mijn omgeving. Mensen die enorm bezig zijn om te zeggen, oh weet je, deze pastor. Weet je wel. En het lijkt bijna alsof we denken dat God meer aan het werk is voor bepaalde pastors dan God aan het werk is in onze eigen leven. Het is een beetje als vliegtuigspotters. Wie van jullie heeft er vrienden die een vliegtuigspotter is? Iemand? Het heeft waarschijnlijk een reden, maar anyway, laten we... Zit er iemand in de zaal die een vliegtuigspotter is? Want dan hou ik me in. Maar het ding met vliegtuigen, ik vind het zo fascinerend dat er mensen zijn die zich verzamelen bij een McDonald's ergens, bij een landingsbaan, bij Schiphol. En die vliegtuigen behandelen als een stukje visuele kunst. En hun doel is om een vliegtuig te zien. Ruud, ben jij toevallig een vliegtuigspotter? Ik zie je een beetje ongemakkelijk worden. Oké, ga maar. Dat is checken. Bevestiging, nee. Ik heb je even gered, hè? En die kijken naar een jumbo jet of een bepaald exclusief stukje vliegtuig of de Air Force One of een Airbus 380. En wauw. Maak er een foto van en schrijf het op in een boekje. En hun doel van een vliegtuig is om te spotten en om te noteren. En het doel is dat ze in de buurt zijn geweest van een vliegtuig. Maar we weten allemaal, het doel van een vliegtuig is dat je vervoerd wordt van punt A naar punt B. Right? En het ding is, soms lijken we als kerk, lijken we wel leiderspotters. En kijken we, oh wow, ik heb deze pastor afgevinkt en ik heb dit gezien en deze apostel en deze evangelist heb ik meegemaakt en ik heb dit gezien en dit meegemaakt. Fantastisch en heel erg bijzonder en heel erg fantastisch. Maar de vraag is uiteindelijk, wat is de impact van dit leiderschap op mijn leven? Want je kan spotten wat je wilt en je kan erkennen wat je wilt en je kan fantastisch vinden wat je wilt. Maar ik zie zoveel mensen die luisteren naar onderwijs, maar heel erg weinig doen. En Jacobus zegt, is wanneer we horen en niet doen, misleiden we onszelf. Want we zijn als een persoon die in de spiegel heeft gekeken en vergeten hoe we eruit zagen en weer weggaan. En we denken, oh man, wat een geweldig onderwijs heb ik vandaag weer gehoord. Ooh, man, amazing. Zie je, het doel is, vers 12, God heeft apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en, heren en leraren aangesteld. Waarom? Om de heiligen toe te rusten voor het werk van zijn dienst. En zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Wauw. Ik zou willen zeggen dat leiderschap is niet het doel. Leiderschap is niet het doel. Zie, het is overduidelijk in deze tekst en in de hele context van de Bijbel dat God niet het meest geïnteresseerd is in aangestelde leiders over de kerk. God is erop gericht om ieder persoon binnen de kerk effectief op te bouwen, zodat iedere gelovige een bediener is van Gods redding in hun wereld. Zie, deze bedieningen, deze posities zijn niet de gaven aan deze mensen. Deze, wat we noemen de vijfvoudige bediening, deze vijf gaven, zijn niet een gave, het is niet een cadeau voor mensen. Oh wauw, God eert deze persoon en God eert die persoon. Dit is een gave aan de kerk. Zie, deze bedieningen moeten een gave zijn aan jou. Iedere bediening is er om iets toe te voegen aan het huis van God, zodat ieder persoon, zodat wij samen het werk van de bediening kunnen doen. Zie, Jezus was een voorbeeld van al deze bedieningen. En we weten allemaal, Jezus kwam niet om gediend te worden, maar Jezus kwam om anderen te dienen. Zie, ik geloof met heel mijn hart dat Jezus een veel bekendere veel bekender werk zou kunnen doen, dat hij veel meer podcastvolgelingen zou kunnen hebben als hij meer tijd had geïnvesteerd in het opbouwen van zijn eigen bediening. Maar een groot gedeelte van de tijd van Jezus besteedde hij in het opbouwen van deze 12 jonge mannen tegen wie hij zei, jullie gaan de wereld veroveren, jullie gaan iets doen. En het model van de kerk is niet een model waar één persoon het werk doet, maar is een model waarin een aantal mensen in de kerk een toerustingsgave hebben, zodat iedereen het werk van de bediening kan doen. Zie, Gods leiders in de kerk zijn als een supportstructuur. Je zou kunnen zien als Gods stafdienst. Ik weet niet of je op je werk een stafdienst hebt. Maar je staf, de staf is ervoor om te zorgen dat jij het werk goed kan doen. Dus als je PC niet werkt, dan bel je de IT-afdeling en zeg jij, weet je wel, wat mijn PC loopt vast. En dan zeggen ze, ja, zet je computer uit en zet hem aan. En dan zeg je, nee, dat heb ik al gedaan, werkt niet. Oké, zet hem uit, wacht 10 seconden en zet hem weer aan. En dan uiteindelijk komen ze om jou te helpen. Maar wat we ons realiseren in bedrijfsstructuur is, er zijn stafdiensten nodig om het echte werk te ondersteunen. En kan ik dit tegen je zeggen? Hetgene wat er gebeurt in de kerk is een staffunctie. Het echte werk vindt plaats op maandag tot en met zaterdag. En zondagmiddag. En ik weet niet of je hier enthousiast over bent. Maar God ziet jouw rol hier op aarde. Als je niet het idee hebt dat je geroepen bent voor leiderschap binnen de kerk. Als essentieel. Ik realiseer me dat ik lang bezig ben. We gaan zo eindigen. Maar Gods leiders in de kerk zijn een supportstructuur. Een ander woord voor support is fundament. En het is heel erg interessant dat we in Efeze hoofdstuk 2 zien dat Paulus het heeft over een fundament. In Efeze 2 vers 18 zien we dat Paulus zegt, dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Luister hiernaar. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus Christus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Een fundament van apostelen en profeten en Jezus Christus is de hoeksteen. Zie, een fundament heeft alleen maar nut wanneer het een groter gebouw ondersteunt. Ik heb nog nooit iemand een fundament zien bouwen en zeggen, wauw, ik heb zo'n geweldig fundament. Een fundament is niet eens puur per definitie zichtbaar. Zie, wat zichtbaar is, is dat ben jij. Jezus Christus is misschien niet iets waar mensen zich aan kunnen relateren. Maar hij is de hoeksteen en wij steen voor steen worden gebouwd om samen een woonplaats te zijn voor de geest van God. Zie, misschien dat mensen niet gelijk een toegang hebben tot Jezus, maar ze hebben een toegang tot jou. En als wij niet opstaan en wij niet durven om zichtbaar te zijn, wie gaat dan deze mensen in onze omgeving Jezus laten zien? Zie, de traditionele manier van kijken naar een kerk is dat er een paar professionals zijn die het werk van de bediening doen. Dit is de traditionele manier. We betalen een paar mensen en die doen het werk van de bediening. De Bijbelse versie, de versie die we hier zien, is dat er een aantal mensen geroepen zijn om de kerk te bekrachtigen, zodat de kerk in haar volledigheid in ieder onderdeel hun persoonlijke roeping kunnen vervullen. En dat we samen een expressie zijn van wie God is hier op de aarde. Het tweede punt uit deze tekst is, wij kiezen onze roeping niet. Maar als God ons roept, dan is het God die ons in positie brengt. Laat me dit tegen je zeggen. Wees niet obsessief over het bereiken van een leiderschapspositie binnen de kerk. Als je geroepen bent, kan ik gewoon heel eerlijk met je zijn, als je geroepen bent, dan zal God een weg voor je maken. Als je geroepen bent, dan zal God je helpen. En het is niet dat je lui hoeft te zijn, maar als het Gods gave is op je leven, laat Gods genade voor je uitgaan. En bereid je voor en doe wat je kan doen. Als je het gevoel hebt, God roept mij om een werk te doen binnen het huis van God. God roept mij om te spreken, God roept mij om aan binnen te leiden. God roept mij om pastor te zijn, wat het ook is. Great, we houden ervan, het is fantastisch. Maar laat het God zijn die een weg voor je maakt. Laat het God zijn die je roept. En het moment dat je in je roeping begint te wandelen, zul je merken dat je er bent, niet omdat jij het zo graag wil, maar omdat God het wil. Ik geloof niet dat ik hier vandaag ben, omdat ik hier zo hard voor heb gevochten. Sterker, ik heb een aantal keer gezegd, God, whatever, weet je, het duurde me te lang. Ik was al 30 jaar oud. Ik voelde me oud worden. Maar God maakt een weg waar er geen weg is. En ik wil je gewoon aanmoedigen hier vandaag. God zal met je zijn. God zal je misschien kunnen de band uitnodigen. Ik denk dat ik lang genoeg heb gesproken. Maar ik wil de kerk uitnodigen vandaag. En ik wil je uitdagen vandaag om betrokken te raken in het werk van God. Zie, een apostel is aan de ene kant een kerkstichter, iemand met autoriteit. Een apostel is ook iemand die gezonden is door God om een nieuwe doorbraak te forceren. Maar het hele idee is dat apostelen er zijn om onszelf persoonlijk te helpen om door te breken in een nieuw gebied in ons leven. Een profeet is iemand die Gods actuele woord brengt. Gods woord voor onze huidige situatie. Maar ik wil dat wij als kerk leren om profetisch te zijn en om Gods woorden over ons eigen leven uit te spreken en te zeggen, ik geloof dat God dit en dit aan het doen is. Ik verander mijn perspectief over mijn situatie of ik profiteer dat dit en dit gaat gebeuren. Ik zie, evangelisten zijn vaak rondreizende bedieningen die mensen helpen om tot geloof te komen. Maar de kerk is geroepen om door evangelisten te worden toegerust om zelf het werk van een evangelist te doen. Om zelf de redding die we hebben te delen met een doelgerichtheid en een passie die we leren van evangelisten. Herders, pastors of ook wel vaak oudsten zijn er om voor de kerk te zorgen. Maar wie gelooft dat wij er allemaal zijn om samen elkaar te dienen in de kerk met een pastorale liefde en met een zorg voor elkaar binnen onze connectgroepen en binnen de context van onze onderlinge relaties. We laten dat werk niet alleen maar over aan pastors. Natuurlijk, als dingen te gevoelig zijn en professionele hulp nodig hebben, dan zoeken we die. Maar wij kunnen zelf een pastorale kerk zijn door elkaar, door zelf iets toe te voegen. Leraren. De rol van de leraar is duidelijk. Is om mensen te helpen om waarheid te ontdekken in hun leven. Maar ieder van ons is geroepen om zelf op zoek te gaan naar waarheid. En met liefde, in een houding van liefde elkaar toe te spreken. Zie, ik geloof dat wij als kerk, ieder persoon, actief kunnen zijn. Niet alleen maar om stoelen neer te zetten. Of om flyers neer te leggen. Of om vlaggen op te zetten. Hoe belangrijk dat ook is. En hoe essentieel dat ook is. In hetgene wat we doen als kerk. En ik wil het niet verkleinen. Maar als we dat doen met een profetisch hart. Als we dat doen met een apostolische mindset. God is iets nieuws aan het doen. Als we dat doen met een houding van zorgzaamheid. Snap je wat ik probeer te zeggen? Wij kunnen samen het huis van God vormen. En iets toevoegen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.